Welkom bij een nieuwe aflevering van de ArchitectWeb podcast. Mijn naam is Michiel van Rij, ik ben hoofdredacteur van ArchitectWeb en ben vandaag de gast bij Mulder Blauw in Leidschendam voor een gesprek met architect Robert Mulder over het ontwerp van distributiecentra. Eigenlijk om de mechanismes erachter beter te leren kennen. Voordat we beginnen wil ik graag AGC bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. In de loop van deze aflevering heb ik een kort gesprek met Marcel Kromzicht, projectadviseur bij AGC, over een nieuwe tool die ze onlangs gelanceerd hebben. Robert, ontzettend leuk om hier bij jullie te gast te zijn. Met Mulder Blauw werken jullie aan allerlei opgaven. Je hebt me net iets over verteld, van zorg tot woningbouw tot kantoren, datacentra. Dat zou op zich ook nog wel een podcast waard zijn. Ik denk jullie werken rond hotels. Ja, dat vind ik ook fascinerend. Heel breed portfolio en ik vind het heel stoer van jou dat we vandaag hier in zoomen op distributiecentra. Toch een beetje een beladen onderwerp. Maar ik denk ontzettend belangrijk voor om het daarover te hebben. Voordat we inzoomen op het ontwerp van deze grote gebouwen, moeten we het hebben over de impact ervan op het Nederlands landschap. De verdozing van het landschap is inmiddels een gevleugeld begrip geworden. Het wijst op een breed gevoel van onvrede over hoeveel voorheen open ruimte deze gebouwen innemen. En tegelijkertijd constateer ik toch ook wel een soort acceptatie in de maatschappij van hé, maar onze economie verandert. Ik zie weinig mensen die een pakketje minder laten bezorgen. Om bij het begin te beginnen, waarom groeit het aantal vierkante meters van distributiecentra zo sterk?
Er is een sterke groei. Er is ook een deel herontwikkeling. Hè. Dus daarmee zijn de gebouwde vierkante meters misschien wellicht minder snel stijgend dan je in eerste instantie zou denken als je kijkt naar het aantal opgeleverde vierkante meters. Maar in het algemeen gaat het economisch goed en consumeren mensen meer. Dus dat is een deel van de reden waarom het volume stijgt. Andere reden is dat er steeds meer distributie plaatsvindt via die distributiecentra direct naar de eindklanten. Dat vraagt meer ruimte dan wanneer producten via een distributiecentrum naar een winkel gaan. En de andere reden is dat door dat online winkelen de afstanden van distributiecentra naar de plekken waar veel bezorgd wordt ook korter gemaakt worden. En dat leidt ook tot nieuwbouw.
Ja. Het gebruik wordt dus anders. Levert dat dan ook al andere type gebouwen op?
Ja, misschien niet zozeer van de buitenkant. Hè. Dan zijn het nog steeds vaak hele grote dozen. Gelukkig wel met steeds meer daglicht, omdat een grote verandering is dat er in die gebouwen steeds vaker direct naar de eindconsument wordt geleverd. En er dus dan ook in die distributiecentra meer mensen werken die de grote dozen uitpakken en het ompakken naar het bestellingenniveau in kleinere dozen. Dus er is ook meer een menselijke activiteit gaande in die gebouwen.
Ah, interessant. En als we dan kijken naar die verdozing van het landschap, hoe kijk jij daar zelf persoonlijk tegenaan?
Een complex vraagstuk. Hè. Dus ten eerste, wij bouwen heel veel distributiecentra op plekken waar al gebouwen stonden. Maar waar door de nieuwe vraag andere gebouwen komen. Dus sloopnieuwbouw situaties. Daarbij komt ook nog vaak dat er meerdere kleinere kavels worden samengevoegd tot één grote kavel. Maar dat leidt niet per definitie tot een andere blik op de gebouwde omgeving. Sterker nog, vaak levert dat mooiere gebouwen op dan wat het voorheen was als een wat vergaan bedrijventerrein. Maar er zijn natuurlijk wel gebieden die door gemeenten worden aangewezen als uitbreidingsgebieden voor dit soort logistieke opgaven. Daar ligt een hele politieke vraag aan de grondslag. Willen we dat met z'n allen? En als we dat niet op die plekken willen, dan is de vraag wat het alternatief is. En daar komt die initiële vraag vandaan. En als je vervolgens besluit als gemeenschap, zou je kunnen zeggen, politiek gefundeerd om wel tot uitbreiding over te gaan, dan ligt er wel een belangrijke opgave om die gebouwen op een goede manier in te passen. En ik denk ook dat daar gemeenten wellicht wat stoerder kunnen zijn dan dat ze bijvoorbeeld aan het eind van de crisis waren, waarbij er aan veel zaken medewerking werd verleend ten gunste van de nieuwe economische activiteit. Ik denk dat gemeenten en provincies best wel wat kritischer ook nu kunnen zijn in de vorm van beeldkwaliteitplannen en in de vorm van landschappelijke plannen kunnen zorgen dat die gebouwen sterke randvoorwaarden krijgen en ook de landschappelijke inbedding op die manier geregeld wordt. Daar liggen echt kansen.
Precies, want is een van de factoren die dan op de achtergrond meespeelt dat gemeentes toch ook met elkaar te sterk concurreren en dus eigenlijk te veel grond hiervoor reserveren?
Die Ja, ik maak die concurrentieslag niet van dichtbij mee. Hè. Dus ik maak mee dat mijn opdrachtgevers heel erg kijken naar de gewenste locatie als het gaat om bereikbaarheid en verkeersafwikkeling. Hè. Dat is natuurlijk heel belangrijk bij distributiecentra. Dat daar concurrentie tussen gemeenten is, dat durf ik aan te nemen. Wat je wel zou kunnen zeggen, is dat als er in die uitleggebieden meer ruimte wordt gemaakt voor landschap, dan kan je die gebouwen ook wat makkelijker verhullen en inbedden. En dat kan op allerlei niveaus. Hè. Dus het kan op landschappelijk niveau, maar kan ook op architectonisch niveau en op dakniveau. Want het dak vraagt ook extra aandacht bij distributiecentra.
Ik ken ook wel wat voorbeelden waarin dat gepoogd, hè, om de, bijvoorbeeld met ook landschappelijke wallen of ensembles te maken, bijvoorbeeld in Venlo, waar dat toch niet goed gelukt is. Ken jij voorbeelden waar dat dan beter gelukt is en hoe doe je dat zelf?
De ervaring tot nu toe is dat er dus weinig krachtige landschappelijke plannen liggen waarin die inbedding beter plaats kan vinden. Ik ben het met je eens dat Venlo als geheel, zeg maar, tradeportgebied niet heel erg geslaagd is omdat daar toch, in mijn opvatting, zeg maar, in het beeld een soort verrommeling heeft plaatsgevonden, waarbij die krachtige drager die men daar heeft geprobeerd te maken niet helemaal geslaagd is. Ik ken geen gebieden waar dat wel heel goed gedaan is. En tegelijkertijd denk ik dat het bieden van een goede oplossing, dat dat eigenlijk niet heel ver weg is. Dus het is relatief eenvoudig te doen en toch gebeurt het nog nergens. Of in ieder geval niet waarvan ik op de hoogte ben.
En dan hoor ik toch ook eigenlijk een oproep aan onze overheden en aan landschapsarchitecten om daar toch over mee te gaan denken. Van hoe kunnen we dat dan beter inpassen? Wat ik zelf ook wel fascinerend vindt, is eigenlijk de ontwikkeling dat er heel veel energie vanuit de overheden, vanuit ontwerpers, gestoken wordt in de transformatie van bestaande oudere bedrijventerreinen naar gemengd stedelijk gebied. Maar dat er eigenlijk aan de rand van de stad, eigenlijk buiten beeld, totaal die regie lijkt te ontbreken. Of in ieder geval veel meer uit beeld is en eigenlijk veel sneller in hele grote stappen, ruktychologisch eigenlijk, grote gebouwen neergezet wordt. Dus uiteindelijk vraag ik me dan wel af van, ja, waar we het net over hadden, er zou gewoon toch eigenlijk veel meer aandacht moeten zijn voor de inbedding, voor het ontwerp van die gebouwen. Waar staan ze? Wat is de toekomst ervan?
Ja, mee eens. Op een aantal locaties werken wij wel aan plannen meer op stedenbouwkundig niveau, waar we dat voor elkaar gaan krijgen. Omdat het niet alleen ook het visuele en landschappelijke aspect is, maar ook de energiehuishouding en verkeersafwikkeling. We zijn aan de rand van Amsterdam op een locatie bezig om een hele campus te ontwerpen, waarbij er een combinatie is van logistiek voor de stad Amsterdam, waarbij alle transport naar de stad in busjes plaats gaat vinden die elektrisch zijn. De pakketbezorging gaat dan elektrisch, terwijl de grote vrachtauto's makkelijk vanaf de snelweg het gebied bereiken. En daar liggen wel enorme kansen om die gebieden veel intelligenter te ontwikkelen. En ik zie nu wel steeds meer dat dat gebeurt. In het geval wat ik net beschreef, gebeurt dat vanuit mijn opdrachtgever om die hele gebiedsontwikkeling op te pakken. Maar ook gemeenten zijn daar wel alert op. Dus bij Schiphol zijn we nu ook bezig met een distributiecentrum, waar er ook een sterkere regie is vanuit de overheid, om maar zo te zeggen. Wat naar mijn idee een hoogwaardiger gebied oplevert.
Dan wil ik richting het ontwerp van die gebouwen zelf. Welke factoren spelen een rol in jouw ervaring bij de keuze van een locatie? Je hebt er net een aantal genoemd. De ontsluiting is natuurlijk heel belangrijk. Maar je hebt me ook wel eens verteld dat bijvoorbeeld de beschikbaarheid van lage school of goedkoop personeel een factor van belang is. Kun je een voorbeeld geven van hoe zo'n locatiekeuze tot stand komt?
De aspecten die jij noemt zijn heel belangrijk. Hè? Dus afhankelijk van het soort gebouw, maar laten we uitgaan van pakketservice naar steden toe, is natuurlijk de afstand tot de steden waar de grootste vraag is van groot belang. De verkeersafwikkeling, dus hoe kwetsbaar zijn de snelwegen waar het om gaat voor filevorming. En zijn er meerdere ontsluitingen? Naarmate het distributiecentrum groter wordt, wordt er ook altijd gekeken naar meerdere uitvalswegen naar de snelweg. Beschikbaarheid van personeel is van groot belang, waarbij de component arbeidsmigranten ook vaak meespeelt. Dus soms kijken we ook naar een locatie waar een grote vraag is als het gaat om een distributiecentrum, naar de mogelijkheden om arbeidsmigranten te huisvesten, zodat je je personeel eigenlijk naar het plot brengt. Dus dat zijn denk ik de belangrijkste argumenten voor een locatiekeuze voor opdrachtgevers.
Maar je noemt zelfs dat er dan over dat een factor is dat er eigenlijk een combinatie mogelijk is met nieuwe woningbouw.
Ja.
Dat
ja, dat klopt helemaal.
Vind ik wel fascinerend. Ja. Fascinerend om te horen.
Ja. Ja, laat ik zeggen, er is van alles over te zeggen. Dus dat is een hele bijzondere opgave om te kijken of er arbeidsmigrantenhuisvesting beschikbaar is of te realiseren is in de directe omgeving van de plekken waar veel van die arbeid voorhanden is. Tegelijkertijd spelen er natuurlijk ook bewegingen om steeds meer naar robotisering te gaan. Dus die vraag die gaat veranderen in de toekomst. Ja, daar moet je dan ook rekening mee houden. Dus dat zijn zeker voor de beleggers complexe vraagstukken over de toekomstbestendigheid van een locatie.
Ja, boeiend. Dan de opdrachten die jullie als architectenbureau krijgen. Met wat voor verhaal komen ze naar jullie toe?
Ik heb al lang geleden in Almere op Stichtse Kant een distributiecentrum gemaakt voor prenatal. En daar lag vanuit de gemeente Almere een wat strenger welstandsregime dan mijn opdracht daar destijds gewend was. Dus besloot hij om de wat duurdere architecten te betrekken om een mooi gebouw te maken wat goedgekeurd zou worden. En hij stapte daarmee af van de architecten waar hij tot die tijd mee werkte. Waar de ambitie als het ging om de architectuur wat minder hoog was. Mm-hmm. En dat is na die opgave zo goed bevallen bij die opdrachtgever dat zij, het is een internationaal opererend bedrijf, veel meer aandacht zijn gaan krijgen voor de architectuur en de waarde van de beeldkwaliteit van hun gebouwen. Om op die manier ook aantrekkelijk te zijn voor huurders. Dus opeens, of geleidelijk aan, werd de kwaliteit van de architectuur een element wat meegewogen werd in de realisatie van distributiecentra. En voor die tijd was dat eigenlijk niet, tenzij dat hele uitzonderlijke locaties betrof. En wat je eigenlijk nu ziet, in ieder geval de gebouwen waar wij mee bezig zijn en de vragen die wij krijgen, is er een veel hogere ambitie als het gaat om die architectuur. En natuurlijk heeft dat te maken met het kunnen verkopen aan beleggers die die kwaliteit ook herkennen. Maar het heeft ook te maken met een aantrekkelijk beeld scheppen voor de huurders die men graag binnenhaalt. Vaak zijn overigens die huurders al betrokken op het moment dat er ontworpen wordt. En opdrachtgevers zien wel steeds meer de kwaliteit van de samenhang van het grote beeld van zo'n distributiecentrum. Want vaak zijn dat natuurlijk aanzienlijke gebouwen, enerzijds. En anderzijds het ontwerpen voor de schaal van de mensen die daar werken. En dat blijf ik een erg boeiende opgave vinden.
Nou weet ik dat die gebouwen voor hele lage vierkante meterprijzen, dat kun je niet vergelijken met welke opgaven dan ook gerealiseerd worden. Hoeveel extra schat jij in dat zeg maar, wat jullie dan toevoegen aan architectuur, ook in de bouwsom, zeg maar, wat kost dat extra?
Dan is het echt een schatting, hè? Maar laten we zeggen dat als we ten opzichte van de ouderwetse smaakloze dozen misschien nu 10-15% meer besteden. En nogmaals, dat is een wilde gok. Maar met die 10% zou je al enorm veel extra's doen, omdat het niet per definitie te maken heeft met een andere materialisering. Het heeft eigenlijk veel meer te maken met net die elementen toevoegen op de plekken waar dat nodig is. Of juist heel erg zorgen voor een samenhang op de grotere schaal. En dat was in het verleden wel eens iets minder.
Exact. En welke ingrediënten gebruiken jullie dan in jullie ontwerpen? Ik zie dan vaak een donkere plint om de docks weg te laten vallen. Een lichte maar gevarieerde opbouw. Afronden en openen van hoeken. Heb ik het dan goed samengevat?
Ja, de truc is nu wel ontdekt. Nee, maar dat zijn wel hele belangrijke elementen. Om op die hoeken, dat zijn vaak de punten in de gebouwen waar de mensen binnenkomen. Vaak laten we daar het gebouw even naar beneden komen, om het maar even zo te zeggen, de gevel naar beneden komen om te landen, om een aantrekkelijke entree te creëren. En dat klopt wat je zegt, dat de docks met hun nummertjes en hun voorzieningen vaak een wat rommelig beeld opleveren. Die dokdeuren zelf zijn in zwart verkrijgbaar en daarmee is het handig om ook die plinten donker te maken, waardoor die elementen van die standaardproducten van dokdeuren wat wegvallen. En tegelijkertijd doen we dat weer in een prefab sandwich betonpaneel met een zwart natuursteen toeslag, waardoor die plint ook houdbaar is voor de lange termijn. Dus voorheen zag je veel schoon beton in plinten, maar in ons Nederlands klimaat veroudert dat schoon beton niet heel fraai. Krijg je gauw lekstrepen en mos op die gevels en verrommelt het heel snel. Dus een van de dingen die wij dan doen is om die plint wat minder kwetsbaar voor veroudering te maken. En daarmee ligt inderdaad de basis voor veel ontwerpen.
Wat altijd een opgave is bij dit soort gebouwen is, er zit een kantoordeel bij. Tegelijkertijd zie je dat die hallen eigenlijk steeds hoger worden. Als je er niet over nadenkt, dan ontstaat er een soort heel lullig gebouwtje naast een enorme hal. Welke strategieën hanteren jullie om dat eigenlijk onderdeel te laten zijn van het gebouw?
Er is niet een standaard oplossing voor. Dus per opgave, die opgaven kunnen zo gevarieerd zijn dat niet in één zin of in één strategie te vatten is. Maar eigenlijk begint, en dat is logischerwijs zoals bij iedere opgave, het ontwerpen met het programma van eisen. En dan is de hoogte van die hal een belangrijk uitgangspunt. En intussen hebben we bij hallen die hoger zijn verschillende vormen gevonden om tot een oplossing te komen. Om die kantoren en de verhouding van de menselijke maat versus die hallen goed op te lossen. Dus ja, het vraagt toch gewoon ontwerpvaardigheid, zou je kunnen zeggen.
Exact, ja, precies. Nou, wat ik zelf wel interessant vind is dat je niet altijd zeg maar het gebouw ernaast maakt, maar soms ook gewoon integreert in eigenlijk een hoek van de hal. Dus dat je eigenlijk de hal als volume intact houdt, eigenlijk afrond, mooi materialiseert en eigenlijk daar een uitsnijding in maakt, omdat dat en eigenlijk op die manier oplost. Dat vind ik zelf een interessante strategie die jullie hanteren. Een heel bijzondere opgave waar jullie momenteel aan werken is het nieuwe distributiecentrum voor Zalando. Dat is wel een opgave die bij heel veel mensen tot de verbeelding spreekt. Hè? Wat kun je daar op dit moment al over vertellen?
Wij werken daar uiteraard al een tijdje aan, maar het is nog vrij recent dat het publiek werd dat die opgave voor Zalando gerealiseerd wordt in Bleiswijk. Ik kreeg ook gelijk wat mailtjes van anonieme afzenders om te vertellen dat er toch wel heel veel zorg en bezwaar was tegen de verdozing van het Nederlands landschap. Nou is het in het geval van Zalando zo dat we dat gebouw realiseren op een plek waar eerder al distributiecentra stonden. Wij werken veel voor Somerset, een ontwikkelaar van distributiecentra. En zij hebben heel slim, en dat hebben ze op meer locaties gedaan, een aantal bestaande locaties en gebouwen aangekocht om die samen te voegen tot een groter kavel. Dus eigenlijk voegen we daar niet een doos aan het landschap toe. We voegen een aantal kleinere dozen samen tot een groot nieuw gebouw, zou je kunnen zeggen. Althans op de plek waar eerder kleinere gebouwen stonden. Verder is het zo dat Zalando een ongelooflijk boeiende machine is die uitermate goed uitgedacht door het bedrijf als randvoorwaarde door ons mee is gegeven. Dus die machine is uitgedacht en die machine betreft natuurlijk de lijnen van transport binnen het gebouw. De hoeveelheid mensen die daar werken is zo groot dat er eigenlijk een soort ringweg voor de vrachtwagens rond het gebouw ligt. En dat de mensen het parkeerterrein betreden en vanaf daar met een brug het gebouw benaderen. Dat betekent ook dat in dit geval de kantoren op een mezzanine, dus de tussenvloerniveau, liggen. Dus er is eigenlijk daar geen benadering van het gebouw over het maaiveld, maar alleen op plus 1, laten we zeggen. En vanuit het kantoor, wat als een doosje landt op het grotere gebouw met zijn dakterrassen erbij, dus dat is eigenlijk een hele prettige omgeving gecreëerd. Vanaf daar gaan die mensen het gebouw in.
En ik las dat er dan 1500 mensen komen te werken. Dat is meer dan er op dit moment nog bij Hudson's Bay werken. Dus dat is een ongelofelijke hoeveelheid mensen. Hoe komen die daar allemaal bij dat pand? En is dat dan, moet ik me dan een enorme parkeerplaats toch daarnaast voorstellen waar zij dan ook parkeren?
Ja, dus er is een grote parkeerplaats. We hebben ook studies gedaan om te kijken of het parkeren gestapeld opgelost diende te worden. Uiteindelijk valt die omvang van het aantal parkeerplaatsen nogal mee. Omdat er ook heel veel gebruik wordt gemaakt van shuttlebussen. Dus ook hiervoor geldt weer dat dat voor een deel arbeidsmigranten zullen zijn. Die daar een werkplek gaan vinden. En veel van die mensen vinden hun weg vanuit hun huisvesting naar de werklocatie. En dat gebeurt via shuttlebussen. Dus ja, dat levert een bijzondere oplossing en organisatie van zo'n gebouw op.
En dan heb je natuurlijk over, je hebt er net iets over gezegd, over een daglicht toevoegen. Zat er al veel daglicht in deze hallen? Of wat doen jullie daaraan om eigenlijk die mensen, ja, daglicht is natuurlijk ontzettend belangrijk voor de gezondheid van mensen. Om ziekteuitval ook te verminderen. Hoe ga je daarmee om in deze opgave?
Ja, in die ontwerpopgave zit natuurlijk altijd de uitdaging om een prachtig gebouw te maken. En tegelijkertijd wel heel erg rekening te houden ook met alle randvoorwaarden die daar gelden. Wat wij veel doen is dat we rekening houden met de standaardmaten van de sandwichpanelen die over het algemeen in die gevels worden gebruikt. Maar de verhouding van de standaardmaat van een sandwichpaneel ten opzichte van de stramienmaten van de staalconstructie, die wijken af. En wat we nu een aantal keer gedaan hebben, dat we een lange wiskundige puzzel hebben gemaakt waarbij die systeemmaten van de sandwichpanelen, die dus niet uitkomen met die stramienmaat, dat er een restmaat overblijft. Die restmaat die maken we in verticale kozijnen. En die verticale kozijnen die plaatsen we dan weer zo dat zowel wanneer er een distributiecentrum wordt ontwikkeld met smalle gangpaden, en er is ook een variant met brede gangpaden, dat in beide gevallen die verticale raamstroken in die gangpaden vallen. En op die manier ontstaat er een waanzinnig effect met verticale ramen die vanaf de plint, die van ongeveer 3 meter hoog is, tot de dakrand, laten we zeggen op 14 meter. Die verticale ramen van ongeveer 80 centimeter breed geven een enorme hoeveelheid daglicht in die hallen. Dat moet je dan ook wel weer zo organiseren dat er geen directe zoninstraling is, waardoor de heftruckchauffeur verblind raakt met alle ellende van dien. Maar het is dus een onwijs feest om eigenlijk dat daglicht te introduceren, de kwaliteit van die gebouwen te laten groeien en tegelijkertijd geen paspanelen in die gevel nodig te hebben. En dat is wat mij blij maakt om dat soort puzzels op te lossen en op die manier kwaliteit toe te voegen.
Ja, hier horen we de vakman aan het werk van werken met de verschillende systemen en dan inderdaad meerwaarde toevoegen voor de gebruikers. Ja, fascinerend om te horen. En ja, een vraag die ik zelf in aanloop naar dit gesprek wel kreeg van mensen, van waarom worden niet alle distributiecentra in Nederland standaard volgelegd met PV-panelen?
Ja, wij doen dat. Dus ik vind dat een ongelooflijk goed idee en goed dat je daarover begint. Dus op het moment dat wij ontwerpen en samen met de constructeur worden alle daken geschikt gemaakt voor PV-panelen. En bij de projecten die we nu gerealiseerd hebben worden ze ook daadwerkelijk toegevoegd. En wat daar geweldig aan is dat als we als gemeenschap besluiten dat die gebouwen een plek mogen hebben in Nederland, dan is het op dat dak waar niemand eigenlijk opkijkt, het realiseren van een enorme hoeveelheid PV-panelen natuurlijk een enorme kans. En de opdrachtgever waar wij veel voor werken verhuurt feitelijk die daken aan één partij die op die manier een enorme hoeveelheid vierkante meters tot hun beschikking krijgen om op die manier energie te genereren op een eigenlijk onzichtbare manier.
Want wat ik zelf dan eigenlijk nog erger vind dan de bouw van distributiecentra is eigenlijk die PV-panelen die dan in het landschap gelegd worden. Je ziet dat ondertussen op een paar plekken in Nederland. Ik vind dat ja, echt onbegrijpelijk eigenlijk.
Maar ik vind dit een mooi onderwerp en dat gaat ook weer over, of dat raakt ook dat thema van die verdozing van het landschap. Is dat het heel fijn zou zijn als er aan die ontwikkeling gewoon randvoorwaarden worden gesteld. En dat gaat enerzijds dus over dat landschappelijk ontwerp. Maar je zou ook wellicht, zeg ik even voorzichtig, vanuit de overheid randvoorwaarden kunnen stellen. Dat er een soort inspanningsplicht is om die daken op een tweede manier te gebruiken. Namelijk voor de opwekking van energie. En dan begrijp ik wel dat de staalconstructie wat zwaarder wordt en dat het tot een extra investering leidt. Maar je kunt natuurlijk vormen in de bedenken waarbij dat heel uitnodigend wordt voor ontwikkelaars. Als dat niet dwingend wordt opgelegd, zou je ook in de vorm van subsidies voor het realiseren van PV-velden op die daken natuurlijk iets uit kunnen lokken wat veel meer gewenst is dan inderdaad die PV-paneelvelden in de weilanden.
Exact, ja. En ik kan me ook wel voorstellen dat dat vanuit die organisaties op dit moment misschien nog een soort bijzaak is, dat energievraagstuk. Maar ja, we kunnen ons dat eigenlijk in Nederland denk ik niet veroorloven. Als we het dan hebben over de oudere distributiecentra, dan is het dak waarschijnlijk daar niet goed op toeberust. En dan kan ik me voorstellen dat er misschien ook nog qua innovatie nog wel hele lichte panelen mogelijk zijn. Is daar wel een oplossing voor te bedenken in jouw optiek? Om die staalconstructie misschien iets te verzwaren? Of,
Gelukkig ben ik nog altijd geen constructeur, maar ik vermoed dat daar wel mogelijkheden zijn. Maar om dat voor elkaar te krijgen heb je wel echt de eigenaren van die gebouwen nodig. Omdat die logistieke operaties het over het algemeen niet toe zullen laten dat er geknutseld wordt aan een staalconstructie terwijl een bedrijf draait. Maar je kan je wel voorstellen dat in gevallen van leegstand, tijdelijke leegstand van zo'n hal, daar wel een kans ligt, ja, om vervolgens die gebouwen op zo'n manier toekomstbestendiger te maken.
We gaan er nu heel veel kort tussenuit voor een gesprek met Marcel Kromzicht, projectadviseur bij AGC. Marcel, vanuit AGC hebben jullie een tool ontwikkeld om glas beter te renderen. Waarom lukt dat niet in de standaard renderingsprogramma's?
Het lukt wel, maar het lukt niet goed genoeg. Wij denken dat dat komt omdat glas is meer dan alleen maar een transparant product met al dan niet een kleur. Wij voegen daar veel meer zaken aan toe als een coating. En die coating heeft allerlei eigenschappen. En daarnaast zijn er ook nog allerlei beïnvloeders, zoals onder welke hoek bekijk ik het glas, met welk weer bekijk ik het glas. En dat zijn allemaal, die hebben allemaal invloed, hoe ziet het glas eruit. En aangezien we het allemaal in eigen huis maken, hebben wij veel meer kennis van die zaken, hoe zich dat gedraagt. Dus we kunnen het veel beter vertalen naar een dergelijk programma.
Wat ik interessant vind in deze context is dat op social media er nog wel eens grappen gemaakt worden over, ja, als je dan een rendering vergelijkt met het gerealiseerde project, dat het in de rendering, en dat wordt wel beter, maar je ziet toch nog wel voorbeelden dat het toch te transparant wordt voorgesteld aan het begin. En dat het in werkelijkheid tegenvalt, dus dat het donkerder is of spiegelender is. In die zin lijkt het me heel belangrijk om dit goed te visualiseren.
Ja, dat is nou precies de reden dat we ervoor gekozen hebben om deze service echt ook naar buiten te brengen, om die te delen. Want we hebben inderdaad al wel, ja, we zien wel meerdere voorbeelden dat je op plaatjes een hele mooie uitstraling van een gebouw krijgt, met name of onder andere door het glas. Maar ja, we hebben ook al wel projecten gezien waar we daadwerkelijk een voorbeeld daarvan is een project. Ik zal het project niet noemen, maar daar is een glazen stolp om een gebouw heen gezet. En de bedoeling was dat je het historische gebouw nog heel goed kon zien door het glas. Dus het glas was in die zin esthetisch bijzaak. Uiteindelijk is het project uitgevoerd en het is veel donkerder geworden. Het is veel reflecterender geworden en ja, met als gevolg dat je het historische gebouw niet meer ziet. En dat is nou precies niet de bedoeling. En dat hadden we dus kunnen voorkomen door een rendering toe te passen.
En daar ook een bepaalde consequentie aan te verbinden richting de uitvoering. Hè? Van dit is wat we met elkaar afspreken. Hè?
Ja.
En je wil ook als architect daar natuurlijk niet later nog mee geconfronteerd worden van, ja, maar we hebben toch dit afgesproken en nu staat dit er. Dus uiteindelijk heel belangrijk. En met welke programma's werkt deze tool samen?
Nou kom ik een beetje op glad ijs, want het is niet helemaal mijn cup of tea. Maar er zijn een aantal programma's waar we mee werken. En dat is 3DS Max, Rhino, SketchUp en FBX. En we doen dat uiteraard allemaal in samenspraak met de architect.
Dankjewel Marcel. Meer informatie over de Architectural Glass Visualizer is te vinden op agc-yourglass.com. We zijn weer terug bij het gesprek met Robert Mulder over het ontwerp van distributiecentra. Nu hebben jullie wel eens een ontwerp gemaakt voor een gestapeld distributiecentrum in de buurt van Schiphol. Dus je moet je voorstellen, hè, dat is het lastige met de podcast, er is geen beeld bij, maar je moet eigenlijk een stapeling van hallen voorstellen met enorme ramps waar dan de vrachtwagens op kunnen. Ja, hoe is dat ontwerp tot stand gekomen?
De vraag kregen wij van een internationaal opererende ontwikkelaar van distributiecentra. En zij waren aan het kijken naar de mogelijkheden om een gestapeld distributiecentrum in de buurt van Parijs te maken. Daar was ook al een eerste voorzet voor. En gegeven de stijgende grondprijzen rond Schiphol, hebben wij de vraag gekregen om daar ook eens over na te denken. Om op die manier een business case te bouwen. Om al dan niet te kunnen rechtvaardigen dat je gestapeld gaat bouwen. Dat was een hele interessante opgave, omdat opeens allerlei onderdelen die je als standaard aanneemt voor een distributiecentrum veranderden. De enige manier om op die manier twee... Eigenlijk was de opbouw zo dat je twee standaard distributiecentra had op begaande grond en eerste verdieping. En dat dus ook de vrachtauto's op de begaande grond en op de eerste verdieping manoeuvreerden. En er was ook nog een tweede verdieping en daar zouden alleen de busjes komen voor, laten we zeggen, de pakketdiensten, die natuurlijk iets minder zwaar zijn. Het hele gebouw moest dan uitvoeren in een betonconstructie. En ook de kolomafstanden werden kleiner dan bij een standaard distributiecentrum zoals we gewend waren dat te maken. Wat ook wel fascinerend was, is dat voor mijn gevoel was het natuurlijk heel ingewikkeld omdat die vrachtwagens zo zwaar zijn. Maar de grootste uitdaging zat hem eigenlijk in de remenergie van vrachtwagens. Dus op het moment dat een vrachtwagen op een hellingbaan of op een opgetild maaiveld remmen, geeft dat natuurlijk een bewegende belasting. En we zijn natuurlijk vooral gewenst om statische belastingen te hebben op gebouwen. Uiteindelijk hebben we daar naar mijn idee een prachtig plan voor gemaakt, maar was de meerinvestering niet te rechtvaardigen ten opzichte van de grondprijs. Intussen is met de principes die we hebben ontwikkeld bij Schiphol, is het gestapelde distributiecentrum in Parijs wel gerealiseerd. Dus we hebben een paar aardige dingen bedacht voor Schiphol die in Parijs zijn toegepast. En de grondprijzen in Parijs, in en rond Parijs waren zodanig dat daar die business case wel te rechtvaardigen was.
Ja, en zie je dat op de lange termijn in Nederland ook als misschien toch als haalbaar?
Ervan uitgaande dat de ontwikkeling zoals die nu gaande is, met een toenemende stroom van pakketjes naar individuele woonhuizen, ligt daar echt een hele interessante opgave in de hele keten. Vanuit de opdracht die wij nu doen voor een groter gebied in de buurt van Amsterdam, wordt er op allerlei niveaus nagedacht en gesproken. En bijvoorbeeld, als je een gebied maakt waar meerdere bedrijven die pakketjes naar de stad brengen, om het maar zo te zeggen, een plek vinden, dan kan je ook bedenken dat je op een gegeven moment de pakketdiensten een soort nutsvoorziening maakt. En dat je eigenlijk niet meer toestaat dat de leverancier van één specifiek product met zijn eigen autootje met drie dozen achterin door Amsterdam rijdt. Maar dat je eigenlijk als randvoorwaarde stelt dat ieder busje wat de stad ingaat A, elektrisch en B, 100% gevuld moet zijn. Als je daarover na gaat denken, dan kan je ook nog bedenken dat de busjes ook niet leeg terug moeten. Dus er moeten ook allerlei goederen, retourgoederen, maar ook andere zaken weer de stad uit. Als je dat als business case neemt, wat enorm verlichting van de verkeersdruk op de binnensteden zou geven, dan kan je ook voorstellen dat er meer knooppunten nodig zijn waar die verschillende leveranciers van die pakketjes een plek zouden vinden. En dan kan je natuurlijk steeds meer voorstellen dat als je dat op strategische plekken aan de rand van de stad wil plaatsen, dat je dat gestapeld doet om op die manier wat minder impact en ook weer kortere distributielijnen binnen zo'n gebied te hebben.
Ja, dat is wel een toekomstperspectief wat je daar in één keer schetst. Ik zat er zelf inderdaad ook wel voorzichtig aan te denken van dat je inderdaad misschien op een gegeven moment hubs krijgt. Een beetje wat je met de picknick supermarkten ziet. Hè. Dus de kleinere elektrische busjes door de stad vanuit hubs waar dan de grotere vrachtwagens in. Wat als groot voordeel heeft, is natuurlijk dat je dan die grote vrachtwagens niet meer door de stad hoeft te hebben. Ja, waar zie je deze ontwikkelingen toch ontstaan? Is dat dat je het als nutsvoorziening, heb je buitenlandse voorbeelden hiervan? Of is dit iets waar je met de partijen die hierin zitten, dat daar zo over nagedacht wordt?
Ja, we zijn met onze opdrachtgever bezig om dat heel breed te onderzoeken. Daar worden ook marktpartijen geconsulteerd. We zijn ook in gesprek met de gemeente Amsterdam en de gemeente Amsterdam heeft ook dit soort ideeën. Dus ik verwacht echt dat dat de toekomst is, waarbij Amsterdam de meest logische eerste plek is waar dat in Nederland tot stand zal komen. Ja, over de termijn waarin dat gerealiseerd wordt, is moeilijk te zeggen. Maar wat heel erg interessant is, dat een commerciële opdrachtgever die wij hebben deze kansen ook ziet. Hè? Dus het is niet iets wat opgelegd lijkt te hoeven worden, maar waar gewoon vanuit het bedrijfsleven ook kansen gezien worden. Eenvoudigweg omdat ook niemand ermee geholpen is als de rit naar de grachten van Amsterdam een half uur langer duren door de drukte. Hè? Dus er is gewoon een heel direct belang bij marktpartijen om hier nieuwe wegen in te vinden. Dus dat is heel actueel. Ja,
het doet me een beetje denken aan de ontwikkeling in de 19e eeuw, waarin op een gegeven moment oorspronkelijk het versturen van een postkaart heel anders liep dan dat we nu gewend zijn. Hè. Dat was toch een hele keten van private partijen, waarin uiteindelijk de ontvanger zelfs betaalde voor de brief die hij kreeg. En dat is uiteindelijk door overheidsbeleid toen eigenlijk gestandardiseerd, genormaliseerd. En dat, vanaf daar is dat eigenlijk, heeft ook een explosie van postverkeer. En eigenlijk zou je inderdaad, als ik zelf, wij zitten met het kantoor in Amsterdam en dan 's ochtends zie ik, is er een hele parade van vrachtauto's, busjes van 10, 15 bedrijven die allemaal die gebouwen daar aandoen in Amsterdam-Noord, waar we dan zitten. En dat is inderdaad wel fascinerend om te zien hoe eigenlijk inefficiënt dat is, zodat we met al die verschillende partijen, ja, soms maar 1 of 2 pakketjes in die straat doen, in plaats van dat je dat dan inderdaad bundelt. En als we dan kijken naar de toekomst, dan speelt de robotisering daar natuurlijk een rol in. Is dat ook een enabler in dit geval, om die verschillende stromen, zeg maar, zo te coördineren op... want je hebt het, feitelijk gaat het natuurlijk over dat je je pakketje van Zalando en van bol.com ga je dan combineren in zo'n voertuig. Is die robotisering dan, speelt dat daar een rol in, denk je?
Ja, hè, dus de robotisering die heeft een aantal interessante voordelen. Die robots die kunnen hogere doosjes uit een distributiecentrum tillen dan een mens of een heftruck. Met een mens erin. En dus daar zit al een kans als het gaat om robotisering in het compacter maken of het minder realiseren van vierkante meters gebouwen. Hè. Dus dat is een voordeel. We zijn met die gebiedsontwikkeling ook bezig met software-schrijvers. Hè. Dus er ligt een enorme kans in het afstemmen van de behoeftes om heel efficiënt te zijn. Wat je overigens nog in die robotisering tegenkomt, is dat het ene bedrijf is geschikter voor die robotisering dan de andere. En die robotisering maakt dan ook een enorme ontwikkeling door. Dus wat ik bijvoorbeeld zie bij supermarkten, die zijn al wel in staat om robotisering toe te passen op de distributie van fabrikanten naar winkels. Omdat daar een zekere standaardisering zit in de productgrootte. Want dat is eigenlijk vaak op palletmaat gebaseerd. Tegelijkertijd de order picking voor individuele klanten. Dus de supermarkt die je spulletjes thuis brengt, is dat iets complexer, omdat dat wat meer stroom oplevert. Hè. Je hebt de diepvriesafdeling, je hebt de versafdeling, je hebt de overige goederen. En dat is, die systemen bestaan en zijn in ontwikkeling. Maar de investering daarin, daar is men wat huiveriger voor dan de iets makkelijker te organiseren robotisering. Maar er gaat zeker, hè, zowel op software niveau als op order picking niveau, ook nog veel veranderen.
Het worden dan langzaamaan gebouwen waar mensen bijzaak zijn. Hè? Zover is het nog lang niet. Hè? We hebben bij Zalando, daar werken nog 1500 mensen. Maar goed, als we naar de toekomst kijken. En dan vraag ik me wel af van, zeker als je het aan de rand van de stad heeft dat dan zeker een functie. Maar er was bijvoorbeeld een discussie eerder dit jaar over Alibaba, hè, die dan een heel groot distributiecentrum wilde openen voor West-Europa. Dat is niet naar Limburg gegaan, maar naar Wallonië. En ik zat er wel over te denken van, moeten we daar niet eigenlijk ook blij mee zijn dat we die niet in het land hebben staan? Als je voorstelt dat dat een enorm gebouw is, vol met robots, er werken weinig mensen. In dit geval willen ze ook nog met vliegtuigen de pakketten invliegen. Hoe aantrekkelijk is dat nog op de lange termijn om zo'n gebouw te hebben binnen je gemeente?
Ja, dan kom je weer op een meer filosofische vraag. Wat willen we of wat verwachten we met z'n allen in het algemeen als het gaat om producten thuis krijgen? Enerzijds en anderzijds de consequenties die het heeft. Hè? Want het raakt natuurlijk ook aan de leegstand van winkels. Dus laat ik zeggen, daar zijn we als architecten speler in. En ik denk er graag over mee, maar we bepalen natuurlijk niet de richting. Ik moet wel zeggen dat ik geen groot fan ben van Alibaba. Want wat me enorm tegen de borst stuit, is dat eigenlijk hele laagwaardige producten op deze manier en dan ook nog eens een keer nogal belastend vervoerd. Dat is iets waar ik zeker niet blij van word. Het probleem alleen is dat je de vraag niet aan de voorkant tegenhoudt, maar dat het een andere benadering en een veel meer maatschappelijke vraagstelling heeft om hiermee om te gaan.
Exact. Dus
ik zou het zeggen in het algemeen, kijk, als de distributiecentra volledig gerobotiseerde pakhuizen worden, dan betekent dat ook dat je daaromheen, want dan is er ook geen daglicht in de gebouwen nodig, dat je daaromheen ook andere functies een plek kan geven waar die aantrekkelijker zijn. Hè. Dus daar is denk ik best een oplossing voor te vinden. De grotere vraag is wat we transporteren en waarom en hoe. Die is op een ander niveau te beantwoorden, maar heel irrelevant.
Ja, precies. Dat is eigenlijk een maatschappelijk debat wat we nu nog niet voeren, maar wat in zekere zin wel hieraan vasthangt en wat inderdaad niet aan ontwerpers is, die denken daarover mee, maar wat inderdaad ook een politiek vraagstuk is, een maatschappelijk vraagstuk vanuit de gemeentes, vanuit het land, vanuit de provincies, eigenlijk op alle schalen, van hoe ziet onze toekomst eruit en wat voor producten zijn daarin en willen we dingen nog maken zelf of alleen maar verhandelen. Ter afsluiting, wat zijn dan ontwikkelingen in de toekomst waar jij je op verheugt op dit vlak?
Nou, ik verheug me enorm om een bijdrage te kunnen leveren aan het efficiënter en vriendelijker maken van de processen die nu nog wat onhandig zijn. En ik denk dat je heel terecht zei, of de vergelijking trok met de postbezorging een tijdje geleden. En ik hoop echt dat onze kinderen lachen om de onhandigheid waarmee die omslag van winkelen, fysiek winkelen naar online winkelen, dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren om die processen efficiënter te maken en veel minder belastend voor onze omgeving. En dan gaat het zowel om de gebouwen en de inpassing daarvan als het transport naar en van die distributiecentra.
Ja, ontzettend bedankt voor dit gesprek, Robert. Dank ook aan AGC voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En dank aan jullie voor het luisteren. Tot een volgende keer.